Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Welkom bij de derde aflevering van Oranje Leeuwinnen, de podcast. We zitten hier om de wedstrijd na te bespreken van gisteren.
Nederland-Canada.
Precies, Nederland-Canada. Het werd 2-1. En we doen dat niet alleen met Lisa en mijzelf, Noor. Maar we doen het ook met Nicolette Bakker. Die is assistent scheidsrechter. Tenminste, dat ben je 20 uur per week. Ongeveer. Wat doe je eigenlijk daarnaast?
Ik werk als ambulant hulpverlener bij Cirelo. En ik heb een aantal cliënten die ik begeleid.
Oké. Okay. Ja. Nou, het is een druk bestaan, want je hebt ook nog gezien.
Klopt.
Maar je hebt wel tijd om de wedstrijd te kijken. Tenminste, gisteren heb je die tussen het voeden van je kinderen waarschijnlijk door gekeken.
Klopt.
Hoe vond je het gaan?
Nou, ik ben natuurlijk super blij dat ze weer gewonnen hebben. En ik denk dat heel Nederland met mij gezien heeft dat het een overtuigendere overwinning was dan de vorige twee wedstrijden. Maar super tof.
Ja.
Goed gedaan.
Ja, en ik denk nog belangrijker om misschien met jou te bespreken is de arbitrage van deze wedstrijd. Want Stephanie Frappard, een bekende scheidsrechter, die heeft gefloten. Zij gaat volgend seizoen geloof ik ook de Franse Eredivisie fluiten, wat de eerste vrouw is ook die dat gaat doen.
Klopt.
Wat vond je van de arbitrage? Want er werden wat dingetjes in de eerste 3 minuten gingen er mis. Die penalty.
Penalty, ja. In minuut 1.
Ja, mis? Of hoe? Ja.
Ja, wat gebeurde er?
Dat is de vraag of het misgaat. Hè? Want je hebt nu de VAR. Wat natuurlijk super is dat het bij dit WK op zo'n korte termijn al gerealiseerd kon worden. Want bij de vrouwen was er nog helemaal geen sprake van een VAR. Dus ze hebben als een malle afgelopen jaar daarop op ingezet. Er zijn ik geloof allemaal betaald voetbal scheidsrechters, mannen betrokken. Dus Danny Makkely zit bijvoorbeeld vanuit Nederland als VAR. En dus ze hebben ontzettend hun best gedaan om dat nog op te tuigen voor het WK. Dus ik denk dat dat een waanzinnig mooie aanvulling is. En dat kan voorkomen dat je dus penalties geeft of doelpunten goedkeurt die dat niet goedgekeurd zouden moeten worden. Dus dat is hartstikke mooi. En dat dan gisteren in zo'n eerste minuut gebeurt, ja, dat is natuurlijk wel. Ja, ik kan me voorstellen als je als scheidsrechter op dat moment wordt aangevuld door de VAR. Dat je wel heel erg sterk in je schoenen moet staan om de rest van de wedstrijd zelfverzekerd door te komen. En ik denk dat je dan aan Stephanie Frappard, die natuurlijk op zo'n hoog niveau in eigen land actief is. En zoveel ervaring internationaal heeft, dat je daar wel een hele goede aan hebt.
Ja, en denk je dat, want die VAR die is dus net ingezet eigenlijk. Die vrouwelijke scheidsrechters, hebben zij dan ook opeens een training moeten doen om met die VAR te werken? Of zijn ze daar eigenlijk al in getraind? Want misschien verklaart dat ook een beetje waarom het lijkt alsof ze er nog een beetje aan moeten wennen af en toe.
Ja, vind je dat zo lijkt?
Jij werkt niet met de VAR nog, denk ik, in de hoofdklasse en de derde divisie.
Nee, klopt. Nee. Dat doen wij inderdaad niet. En internationaal is dat dus nu upcoming. En ik hoop dat ze dat doortrekken met de grote toernooien. Ook voor UEFA. Dus met het EK wat eraan zit te komen over 2 jaar. Dat zal wel. Dat is nog 2 jaar weg natuurlijk. Maar vind je dat het onwennig oogt?
Nou, het duurt soms gewoon vrij lang. En ook in andere wedstrijden heeft de VAR volgens mij af en toe moeten ingrijpen ook omdat er penalties werden gegeven en dat dan een keeper bijvoorbeeld
van de lijn komt.
Van de lijn komt, ja, en dan duurt het allemaal weer lang en dan geeft een beetje het idee van misschien is het nog allemaal een beetje onwennig, maar dat weet ik niet.
Ik weet natuurlijk niet in hoeverre welke scheidsrechters in eigen land ook werken met de VAR. Ik kan me voorstellen als je op het niveau van Stephanie Frappard zit of van Bibiane Steinhaus in de Bundesliga natuurlijk, dat je daar wel iedere week mee te maken hebt. En dan ben je er natuurlijk enigszins ervaren in. Maar er zijn ook scheidsrechters bij die in eigen land die ervaring helemaal niet hebben. Ja, en dan moet je ineens afgelopen half jaar daar behoorlijk in
trainen
en gewend raken of zo. En daar heeft de FIFA wel echt hun best voor gedaan om dat te regelen. Er zijn het afgelopen half jaar 2 of 3 trainingskampen nog over de wereld geweest om die dames allemaal klaar te stomen voor dit WK. Dus ze hebben er alles aan gedaan om het zo goed mogelijk te laten verlopen, die samenwerking.
Ja, dat heel interessant. Allemaal nieuw is en hoe moet dat dan? Ja.
Je ziet ook dat tijdens iedere wedstrijd zit er ook een assistent of een scheidsrechter, een vrouwelijke assistent of scheidsrechter die daar betrokken zijn, ook als assistent VAR, zeg maar, daarnaast. Dus ze krijgen die leermomenten daar ook à la minuut mee, zeg maar.
Ja.
Ja.
Klinkt inderdaad als een tool die zowel een zegen is, maar ook natuurlijk moeilijk misschien voor scheidsrechters zelf om mee om te gaan.
Ja, kan me wel voor, me wel voor kunnen stellen. Ja. Het is, ik denk dat je het moet proberen te zien als inderdaad een hele waardevolle aanvulling. Maar ik denk op het moment dat jouw beslissing ongedaan gemaakt wordt, of dat blijkt dat je het verkeerd gezien hebt of verkeerd geïnterpreteerd, of dat je de verkeerde hoek had om het te kunnen beoordelen. Ja, dat lijkt me toch niet fijn. Nee. En zie dat dan maar weer te parkeren en door te gaan.
Zijn er momenten geweest gisteren tijdens de wedstrijd dat jij hebt gedacht van, oeh, dat had je eigenlijk wel moeten zien? Ik moet dan eigenlijk gelijk denken aan toen de bal over de achterlijn ging en Canada hem zeker nog aanraakte, wat je ook kon zien op de beelden. Maar dat er geen corner werd gegeven. Kun je dat moment misschien herinneren?
Nee, ik kan ook niet.
Oké. Okay. Maar zijn er momenten geweest waarvan je dacht van,
nee, nou, wat Noor net al zei, ik heb de wedstrijd gekeken tussen het voeden, eten, geven, zelf eten door. Maar en er zijn buiten die penalty na niet echt situaties geweest waarvan ik dacht, oeh. Of, nou, trouwens, er is wel een buitenspelmoment natuurlijk geweest waar het doelpunt van werd afgekeurd uiteindelijk. Ja. En ik denk dat getuigt me weer van hoe belangrijk het is dat je de juiste beslissing neemt. En hoe belangrijk het ook is dat de VAR betrokken is. En ik je zag dat er een vertraging zat in het signaal van de assistent. Er was een buitenspelmoment. En normaal gesproken op het moment dat de aanvaller de bal ontvangt of deelneemt aan het spel of het spel beïnvloedt of wat dan ook, dan vlag je. Maar de instructie is nu dat je het doelpunt laat gebeuren en dan vlagt. Zodat, stel je voor dat jouw waarneming niet juist is geweest, dat je de foto, wij maken als assistenten continu foto's, dat als je de foto niet op het goede moment hebt gemaakt, dat de VAR dan nog kan zeggen van, oké, jouw beslissing was niet juist en we kunnen het doelpunt nog goedkeuren. Als je vlagt voordat het doelpunt is gevallen, dan kan je natuurlijk nooit zeggen, nou, we denken dat het een doelpunt was geweest, dus we geven.
Dat geldt natuurlijk niet, denk ik, voor als het meters buitenspel is, want dan.
Nee. Okay. Nee, het moet echt wel een
grensgeval zijn.
En een kansrijke situatie.
Ja.
Ja, als het een buitenspelmoment betreft op de middenlijn, dan kan je natuurlijk niet wachten totdat die bal misschien in het doel ligt.
Ja. Ja. Oké.
En kijk jij inderdaad naar voetbalwedstrijden ook voor het voetbal? Of eigenlijk echt alleen als arbiter?
Nou, kijk, die wedstrijden nu van het Nederlands elftal, die kijk ik natuurlijk omdat ik een fan ben van het Nederlands elftal en hoop dat ze heel ver gaan komen. Mm-hmm. Maar als ik een voetbalwedstrijd kijk, dan kijk ik wel met hele andere ogen dan de gemiddelde voetballiefhebber, denk ik, ja. Ja.
Met wat voor ogen dan precies?
Nou ja, meer gericht op de arbitrage inderdaad. En dan denk ik misschien nog meer gericht op de assistenten dan op de scheidsrechter. Want dat natuurlijk mijn expertise is.
Heb je een voorbeeld
van assistent?
Ja, die waarvan je denkt, wow, dat is echt een supergoeie.
Iemand om na te streven. Ja. Een carrière van een grensrechter die je nastreeft.
Carrière van een grensrechter.
Je eigen.
Mijn eigen carrière.
Ja, want jij was de eerste vrouwelijke assistent scheidsrechter op het EK in 2017.
Ja, in Nederland. Want er is mij een collega is me voor geweest. Sjoukje de Jong heeft op een EK gestaan. Mm-hmm. Dat was ook ooit de eerste vrouwelijke assistent scheidsrechter in betaald voetbal. Ik was de tweede. We hebben allebei 2 wedstrijden gehad en toen was het, toen was het klaar. En Franca Overtoom is nu de kandidaat voor om echt in betaald voetbal te gaan shinen. Ze is net gepromoveerd naar de masterclass. Ze heeft al hele afgelopen seizoen in de eerste divisie is actief geweest. Dus die gaat het echt als eerste vrouw maken. Ja.
En kreeg jij dan eigenlijk wel betaald voor die wedstrijden op het EK?
Je krijgt als je voor de UEFA of de FIFA weg bent, krijg je een dagvergoeding.
Oh ja.
Ja, dus in zekere zin word je betaald. Je krijgt betaald zodat je vrij kan nemen van je werk.
Ja, maar en dat geldt dus niet voor die wedstrijden die je nu het hele jaar door voor de derde klasse en de hoofdklasse, derde divisie en de hoofdklasse vlacht.
Ja, nee, we krijgen een een vrijwilligersbijdrage, zeg maar, in je reiskosten worden bekostigd.
Ja.
Ja. Ja. Ja, en dat maakt het ook wel ingewikkeld om, want je zei net al, ik ben er 20 uur per week bezig. Niet continu natuurlijk met wedstrijden, maar wel met trainen en met analyseren en met
Superfit zijn.
Ja, je moet superfit zijn. Ja, dat was ook wel. Ik was natuurlijk in een race voor dit WK. En in december hoorde ik dat ik niet op de finale lijst stond. Zo'n lijst is. Duurt 4 jaar, dus je staat 4 jaar op een lijst, hoop je. Mm-hmm. En gaandeweg, ieder jaar wordt daar een sanering op gemaakt, zeg maar, vallen de mensen vanaf. En ik stond er nog op afgelopen november en toen stond ik er niet meer op de laatste lijst. Mm-hmm. Maar toen zeiden ze wel van de FIFA, we willen graag dat je fit blijft, want je weet niet wat er gebeurt. Er kan natuurlijk zomaar iemand
afvallen of
van de trap vallen of zo.
Ja. En wanneer heb je dan weer kans om er weer op te komen, los van als er iemand afvalt? Moet je dan weer opnieuw testen, fitheidstesten doen?
Nou ja, nu het WK is begonnen, dus dit is nu gewoon dit is klaar, dit hoofdstuk. Ja. En die nieuwe 4 jaar beginnen weer na dit WK.
Oké.
Dus dan zal ik denk volgend kalenderjaar, dan zijn de eerste WK's onder 17 en onder 20 er weer. Ja. Meestal beginnen ze op dat moment met de selectie voor het volgende WK.
Maar is dit dan eigenlijk ook een beetje een pijnlijk WK voor jou om te kijken?
Ja.
Ja?
Ja, ik wel. Inmiddels vind ik het leuk om te kijken, maar de openingswedstrijd en vooral de week daarvoor, we lazen op Facebook natuurlijk al mijn collega's die ik op Facebook heb, die gaan die kant op. Hè? Dus iedereen is helemaal in de gloria dat ze daar naartoe vertrekken. Dat was wel even een pijnlijk momentje, ja.
Mm.
Ja. En daar baalde ik van, dat ik daarvan baalde, omdat ik het natuurlijk al een half jaar weet.
Ja.
Maar ergens hoop je dan misschien toch dat er nog een kans is. Ja. Ik ben een keer eerder een week voor een WK aangesteld, dus ik wist dat,
dat de mogelijkheid kans zat er nog was. In.
Ja. Ja. Ja, maar goed.
Ja, het is zo.
Het is zo, ja. 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 En het heeft een heleboel voordelen dat ik daar niet ben. Ik bedoel, ik hoef niet 5 weken bij mijn gezin weg. We kunnen nu gewoon morgen op vakantie. Dus allemaal.
Elk nadeel heeft zijn voordeel.
Ja, precies.
Dus ook in het vrouwenvoetbal zo.
Ja.
Maar 2 jaar geleden heb je natuurlijk wel op het EK gestaan.
Ja.
Wat ze hebben gewonnen in Nederland.
Ja.
Hoe was dat voor jou om daar dan te staan en te vlaggen en mee te doen?
Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Heel, heel vet om om bij een eindronde actief te zijn. Dat was ik natuurlijk nog niet geweest. Niet bij echt de nationale teams, wel bij meisjes onder de 17. Maar goed, dat is natuurlijk anders. Dus dat was heel vet. En ik vond het heel tof dat het in eigen land was. Want op die manier konden er natuurlijk veel fans komen kijken. En de beleving was natuurlijk waanzinnig. Dus en ik ben er heel trots op dat we dat hier hebben kunnen doen. En dat we hebben bijvoorbeeld ook de course die vooraf gaat aan het EK hebben in Zeist gedaan. Nou, Zeist is natuurlijk, ik weet niet of jullie wel eens geweest zijn, maar het is super geworden. Dat is behoorlijk vernieuwd allemaal.
Ja,
dat
was afgelopen maandag.
Ja.
Maandag was het, ja.
Ja, dus ik liep daar echt wel trots te zijn op wat we hier in Nederland hebben. En ook wat we zijn aan het ontwikkelen. Dus maar voor de rest is het natuurlijk ook wel dubbel, zo'n EK. Want je weet dat jouw kansen groter worden op het moment dat Nederland minder gaat presteren. En als die het dan zo goed doen, dan is dat heel tof voor Nederland en het hele land. Maar
want tot waar mag je dan vlaggen?
Ja, dat weet je nooit van tevoren. Dat besluit de leiding. En uiteindelijk besloten ze voor mij dat het na de groepsrondes klaar was. Maar ik heb, er was zo'n wedstrijd Nederland-Zweden, heb ik nog wel even gehoopt, geduimd dat Zweden zou winnen.
Ja. Hele dubbele agenda.
Hele dubbele agenda, ja. Maar ik lag eruit en toen hadden we natuurlijk de halve finale en de finale. En die heb ik in het stadion mee mogen beleven. En dat was, ja, dat was echt een feest.
Oh, en dan mag je krijgt dan echt van de KNVB de gelegenheid om naar dat stadion te gaan? Of moet je wel echt zelf een kaartje kopen? Of gaan jullie echt met een select groepje
nou,
daarheen?
Er was, ik kende natuurlijk alle scheidsrechters en assistenten die betrokken waren. En iedere scheidsrechter en assistent kreeg een x-aantal kaarten om familie of bekenden heen te laten gaan. Oh, dus ja. Ik heb via wat kunnen regelen. Ja.
Oh, dat lijkt me wel echt superleuk.
Ja, dat is heel tof. Yeah. Ja. Ja.
Want als je het over al je collega's hebt die bijvoorbeeld nu naar het WK zijn vertrokken, dan heb je het over de hele internationale gemeenschap van vrouwelijke scheidsrechters. Of heb je het alleen over je Nederlandse collega's?
Nee, dan heb ik het over de internationale gemeenschap. Ja, want we hebben geen Nederlandse collega's nog op dat niveau.
Nee,
die,
want het zijn er ook. Het zijn er ongeveer 42. Wat 1% is van het totaal aantal arbiters in Nederland.
Ja.
Dus 1% vrouwelijke arbiters. Hoe komt dat, denk je? Dat het zo'n laag percentage is?
Ja, het is nog niet zo algemeen geaccepteerd, denk ik. Deels. Het is wel steeds beter natuurlijk. Vergeleken bij toen ik 15 jaar geleden begon, is het nu al veel minder een dingetje als je als vrouw komt. Ze zijn er veel beter op ingespeeld. Kleedkamers zijn geregeld en zo tegenwoordig.
Ah, handig.
Over het algemeen. Ja, sommige clubs niet. Maar ik denk hoe beter wij als internationals presteren. Want van die 42 vrouwen die landelijk actief zijn als scheidsrechter of assistent, hebben we maar op dit moment 3 scheidsrechters die international zijn.
Ja, en Shona Shugrula.
Ja.
Vivian Peters.
Ja.
En
Lissy van der Helm.
Oké. Okay.
Ja. En dan hebben we op dit moment 5 assistenten. En dus we zijn maar met z'n achten. Mm-hmm. Die aan de rest van de Nederlandse vrouwen moeten laten zien hoe leuk het is. En daar neemt Franka natuurlijk een hele goede positie in door nu in betaald voetbal te gaan shinen. Dus dat is een mooi voorbeeld. Shona Shukrula is heel hard op weg om haar achterna te gaan als scheidsrechter. Dus ja, hoe meer die in beeld komen, mm-hmm, in positief opzicht, hoe sneller je denk ik als vrouw geneigd bent om dat ook te willen.
Zijn jullie daar persoonlijk dan ook veel mee bezig? Dat jullie eigenlijk graag willen laten zien of echt dingen op social media doen. Of toch, ik weet niet, misschien geven jullie ook wel eens trainingen aan.
Ja, we hebben landelijke training inderdaad. Sommige van onze dames die organiseren die. Dat zijn girls only avonden. Waarbij ze echt naar de vereniging gaan om meisjes en jonge vrouwen te enthousiasmeren. En mee te nemen in het leven van de scheidsrechter en assistent.
Leuk.
Ja, dat is wel grappig. Want je hebt natuurlijk een heleboel voetballers die of geblesseerd raken. Of wat voor reden dan ook je stopt met voetbal. Maar dan hoeft niet per se je deelname of je bijdrage in de voetbal te stoppen. Ja. En we zouden graag zien dat er dan sneller gedacht wordt aan, een functie als scheidsrechter of assistent.
Was dat voor jou ook zo?
Nee, ik heb nooit gevoetbald.
Nee, nooit gevoetbald. Nee,
ik kan helemaal niet voetballen.
Vind je het wel leuk?
Leuk om te kijken, ja.
Ja. Maar hoe is het dan begonnen?
Mijn vader is altijd scheidsrechter geweest. Die heeft 15 jaar lang in de hoogste amateurs is die actief geweest. Dus wij gingen met ons gezin, zaten wij iedere zaterdag op de tribune, ja. Ja, dat is wel grappig. Dus zo, en toen ik
deed je toen een andere sport?
Ja, ik heb op badminton gezeten en op tennis en atletiek. Ik heb van alles gedaan. Maar op mijn 13e, geloof ik, toen verscheen er in het plaatselijke voetbalclubkrantje de oproep tot scheidsrechters bij de jeugd. En mijn broertje voetbalde toen in de F'jes of zo, geloof ik. Dus toen dacht ik, nou, dat is nogal geinig. En toen ben ik eigenlijk met hem ieder jaar een stapje omhoog gegaan. Toen ik 19 was, heb ik de cursus gevolgd en ben ik begonnen bij de senioren. En toen heb ik in 2006 de overstap gemaakt naar assisteren.
Dus eerst was je gewoon eerst scheidsrechter?
Ja, en toen was eerst scheidsrechter, ja.
Over jonge mensen gesproken, zullen wij even luisteren naar een van onze rubrieken, namelijk het 1 minuutje van een jonge oranje talent. Nu gaan we luisteren naar Quincy Ceballo van FC Heerenveen. Zij speelde afgelopen seizoen bij onder 19. En zij vertelt ons wie haar favoriete Lewin is. En wie haar favoriete voetballer aller tijden.
Hallo, mijn naam is Quintse Bayo. Ik ben 19 jaar en ik ben middenvelder bij SC Heerenveen. Mijn favoriete Lewin is Danielle van der Donk. Ze is niet de grootste van het veld, maar wel superbelangrijk in het verdedigen. Erg technisch en creatief. En dus erg belangrijk in het aanvallen. Mijn favoriete voetballers aller tijden zijn Ronaldinho, Iniesta, Xavi en Messi. Ronaldinho was ik al vanaf heel klein fan van. De manier waarop hij speelde, zo makkelijk en zoveel passie en zijn achterlijke acties. Ja, geweldig. Iniesta en Xavi, hun gevoel voor de bal, hun steekbasis. Hun zien dingen die andere spelers niet zien. En natuurlijk Messi. Veel mensen zeggen dat hij van een andere planeet komt. Daar ben ik het wel een beetje mee eens.
Je vertelde net dat jij overstapte van scheidsrechter naar assistent. En wij vroegen ons af, wat is er zo aantrekkelijk aan een goede grensrechter zijn?
Wat is er zo aantrekkelijk? Waarmee je dus eigenlijk vraagt waarom ik van scheidsrechter assistent ben geworden.
Ja.
Ja. In 2006 kreeg ik de vraag of ik... er kwam een plek op de internationale lijst vrij. En er waren op dat moment echt niet heel veel vrouwelijke scheidsrechters.
Nog veel minder dan nog 42.
Ja, 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 dat je denkt, kan het nog minder? Nou, heel veel minder. En dus kwamen ze bij mij met de vraag of ik die internationale plek wilde bezetten. Nou ja, daar hoefde ik natuurlijk niet zo heel lang over na te denken. Dat wilde ik wel. Dus daar ben ik voor voorgedragen. Maar toen was ik nog een jaar te jong. Want je mag pas vanaf je 23ste word je aangenomen op de lijst. Ik was toen 22. Ze hebben het wel geprobeerd, maar natuurlijk niet gelukt. En toen hebben ze me een jaar later alsnog voorgedragen. Dat was eigenlijk het moment dat ik ervoor koos om assistent te worden. Ook omdat ik het idee had dat mijn kansen om in betaald voetbal te komen daarvoor veel groter waren dan als scheidsrechter. Nou, dat is denk ik wel gebleken. En ik ben het blijven doen omdat ik het hartstikke leuk vind. Het is een heel ander vak dan dat van scheidsrechter. Er zijn natuurlijk een heel hoop overeenkomsten, maar daarnaast ook een heel hoop verschillen.
Je moet bijvoorbeeld heel goed zijwaarts kunnen rennen, denk ik.
Ja.
Een soort krabbetje.
Ja, daar ben ik nou net niet zo heel goed in. Maar dat is wel handig als je dat kan, ja. Ja, je moet heel snel zijn en... Ja, je hebt een hele andere focus dan als scheidsrechter. Je buitenspel is natuurlijk ons belangrijkste taak. En daarbij vind ik de samenwerking met de scheidsrechter heel leuk. Ja, je hebt een hele andere positie op het veld. En ik vind wel, en dat vond ik als scheidsrechter al... maar en als assistent is dat ook, denk ik... dat je bent de toeschouwer met de beste plek eigenlijk...
Oh ja.
En wanneer heb jij nou het idee van dit was echt een goede wedstrijd? Nu heb ik het echt goed gedaan.
Als ik verzekerd ben van de besluiten die ik heb genomen. En vaak weet ik dat wel tijdens de wedstrijd. Maar het is fijn als je dat na de hand bevestigd krijgt. Of van een coach of van een waarnemer of met beelden. En ik heb een lekkere wedstrijd gehad als ik veel kon bijdragen. Dus als er veel gebeurt. En dat zijn dan niet alleen uitballen en doelschoppen en corners... maar veel buitenspel situaties, veel net niet situaties. Ik vind de situaties waarvan ik heel zeker ben... maar ik achter me de toeschouwers allemaal hoor roepen van... Hoe kan het nou? En er is geen buitenspel. En dat ik er zeker van ben dat het wel zo is. Dat vind ik altijd de mooiste momenten.
Ja. En hoe ga je ermee om als je dus wel vervelend wordt bejegend... door of spelers of het publiek?
Ja, het lijkt me best wel intens. Omdat het natuurlijk ook wel... ja, in ieder geval heel persoonlijk op dat moment is. Want jij wordt aangesproken of aangefloten.
Ja. Door spelers word ik eigenlijk nooit... vervelend benaderd. En door het publiek, ja, dat is achter me. En ik hoor eigenlijk altijd wel wat ze zeggen, maar het komt niet binnen of zo. Of het ene oor in, het andere oor uit. Het pakt me in ieder geval niet.
Je kan er goed voor afsluiten.
Ja, het glijdt weer.
Ben jij nou gewoon een extreem zelfverzekerd iemand?
Nee, helemaal niet. Nee, maar ik kan wel heel goed onderscheid maken tussen zo'n supporter die, en ook wel tussen een speler en een trainer die reageert vanuit emotie. En wat dus niet hoeft te kloppen, zeg maar. Mm. Dus hun mening is niet de waarheid. En daar kan ik wel goed mee omgaan, ja. Ik denk dat mijn mentale weerbaarheid op het veld wel best wel goed is. En ook heel erg gegroeid is de afgelopen jaren.
Ja, want je begon natuurlijk als scheidsrechter. Dus wel echt op het veld. En ook waarschijnlijk op een veel lager amateurniveau dan nu.
Ja.
En hoe is dat dan? Want dat waren allemaal mannenwedstrijden, denk ik. Of voornamelijk?
Ja, net als nu. Alleen het verschil met toen was dat... als je begint als scheidsrechter, begin je gewoon op het allerlaagste niveau. En dan... dan tref je niet de meest gedreven voetballers of de meest... Ik moet natuurlijk uitkijken met wat ik zeg, maar niet...
correcte voetballers.
Correcte voetballers. Ja. Meest gedisciplineerde voetballers. Dus dat zijn dan vaak... met alle respect, maar 45-plussers... die misschien ooit al in het eerste hebben gezeten, weten hoe het spelletje werkt. En nu voor de lol in een... bierteam spelen. Oh, ja, dat is als je net komt kijken als 18, 19-jarig meisje. Kan dat best ingewikkeld zijn. Ja. En dat is heel anders met hoe het nu is. Want nu zit ik op een niveau waarbij ze heel graag willen voetballen. Goed willen voetballen. Leuk voetbal willen laten zien. Zich niet willen laten kennen. Zich niet in de verleiding laten brengen tot het verlagen van het niveau. Dat maakt het gewoon wel veel makkelijker.
Ja.
En waarom was dat toen ingewikkeld dan? Wat gebeurde er dan waardoor jij je misschien...
Het voetbal is van een minder hoog niveau. Dus het is sowieso al lastiger om het spel te lezen. Want er zit weinig lijn in nog op dat niveau. Of niet meer in. het is lastiger om overtredingen te lezen, zeg maar. Dat is makkelijker op een hoger niveau, denk ik.
Ja, want er gebeuren wat meer gekkige dingetjes.
Ja, precies.
Enkeltjes die geschopt worden dat je net niet goed kan zien.
Ja, precies. Het is wat meer hotse-knotse voetbal in plaats van...
Van lekker strakke lijnen, gewoon rommelig.
Ja, gewoon rommelig, ja.
Ja, dat is moeilijker natuurlijk.
Dat is moeilijker, ja. Ja. Nou ja, en als je dan ook nog eens een keer... net komt kijken en je staat tegenover best wel grote, stevige, oudere mannen die het allemaal wel weten, dan moet je aardig weren.
Want dit was ook natuurlijk al 10 jaar geleden of nog iets langer geleden. Zo.
Ja.
En zeiden ze dan ook dingen over jou als vrouw? Spraken ze je aan als vrouw? Zeg maar zo van, wat weet jij nou, meisje of zo?
Ja, het was wel denigrerend, ja.
Ja.
Maar wat ik wel ook altijd heb ervaren is dat ze het ook wel lastig vonden om tegen je te schelden of zo. Ik bedoel, het is een.
Oh ja.
Het
had ook weer een voordeel.
Ja, het had ook een voordeel. Want het schelden naar een vrouw is natuurlijk sowieso al een dingetje als man zijnde. En ik denk dat ze ook gewoon dat het niet voorkwam in hun vocabulaire, zeg maar. Ik bedoel, want klootzak of zo, dat ging natuurlijk niet op.
Nee.
Dus ja.
Kutwijf kan het ook weer wel.
Ja, maar dat bedachten ze dan niet of zo. Of dat, misschien vonden ze dat te ver ging. Ik weet natuurlijk niet wat ze dachten. Maar ik heb wel ervaren dat het ook zo zijn voordelen heeft. Ja.
Ben je eigenlijk ooit echt bang geweest een keer bij een wedstrijd? Dat het agressief werd?
Nee. Nee. Die ervaring heb ik niet. Nee.
Wat is precies het verschil tussen een mannenwedstrijd vlaggen en een vrouwenwedstrijd vlaggen?
Het gaat sneller bij de mannen. Het is over het algemeen meer publiek bij de mannen.
Is dat dan leuker of juist frustrerender omdat je meer uit je concentratie wordt gehaald? Misschien?
Nee, ik vind het leuker. Hoe meer publiek, hoe leuker. Ja, ja. Het is meer sfeer.
Ja.
Ja. En... Ik had één keer de wedstrijd IJsselmeer Vogelspakenburg. En dat is in de, nou, toen was het nog topklasse. Was dat echt de wedstrijd van het seizoen. Er stond 8000 man publiek langs de kant. En allemaal van die gekleurde fakkels natuurlijk. Nou, dat is echt fantastisch. Echt een mooie ervaring.
Leuk. En wat nog meer, dus je zei snelheid. Moet je bij de mannen dan zelf ook harder rennen?
Ja, ja. Ja, want die aanvallen die gaan sneller.
Ja.
En wij als assistent volg je natuurlijk de voorlaatste verdediger. Continu op lijn. Mm-hmm. Dus ja, als die sneller is, dan moet jij ook sneller lopen.
En wat zijn nog meer dingen die...
En die misschien... dus de conditionele eisen zijn dus ook anders bij de mannen als bij de vrouwen.
Oh ja.
Als je wil vlaggen of fluiten voor een mannenwedstrijd, zijn de conditionele eisen anders.
Ja, die zijn hoger. Oh, ja.
En jij kan het allebei?
Nou ja, dat is de hele reden dat ik 10 jaar geleden of zo maar 2 wedstrijden in betaald voetbal heb gehad. Omdat ik niet aan die conditionele eisen kon voldoen. Ja.
Hoe train je eigenlijk? Want je bent dus super fit. Wat doe je allemaal in een week?
Ik doe 1 keer in de week train ik in Zeist met een groep
bij de KNVB.
Ja, bij de KNVB campus. En 2 keer in de week train ik met een personal trainer. En dan doe ik daarnaast nog een wedstrijd voorbereidende training. Heb ik een wedstrijd en een active recovery, zeg maar. Een hersteltraining.
Oké, okay. En jij, Lisa, hoe vaak train jij?
Ik train niet, maar ik speel wel 2 keer per week competitiewedstrijdjes door de week gewoon. Dus dat is heel chill, want dan kun je gewoon na werk een wedstrijdje spelen. Oh, dan hoef je niet in het weekend vroeg op te staan. Dat vind ik eigenlijk wel relaxed. Dus dat is prettig.
Ja.
Maar ja, bij dat soort dingen is natuurlijk, dat zijn ook gewoon bierteams eigenlijk.
Ja.
Ja, maar dat is voor het leuk dan.
Ja, precies. Ja. Ja.
En voor de ontspanning misschien.
Ja, ja. Het is wel echt fijn om naar werk even te sporten natuurlijk. Maar goed, lang niet zoveel als dat jij dat doet. Want ik denk niet dat ik half zo fit ben als dat jij bent. Dus.
Kan je ook blessures oplopen als arbitrage? Ja, natuurlijk.
Ja.
Maar heb jij daar zelf ervaring mee?
Eigenlijk ben ik nooit niet echt geblesseerd. Nee, ik heb wel eens dat ik door mijn enkel ga of zo, maar ik heb vrij flexibele enkels, dus daar heb ik nooit zo heel erg veel last van. Nee, het valt eigenlijk wel mee. Alleen natuurlijk 2 keer een blessure van 9 maanden, maar ja.
De kindjes. Geen fatale blessures.
Nee. Nee, ook niks aan overgehouden gelukkig, want dat is natuurlijk wel de vraag altijd.
Ja.
Dat is heel...
Ja, heeft dat zijwaarts rennen is misschien weer ingewikkelder voor vrouwen die zijn bevallen?
Bekken, ja, ja. Dat was het hele probleem in Uruguay. Toen ik in november voor het WK onder 17 in Uruguay was, moest ik daar een test lopen op behoorlijke snelheid en zijwaarts. Ja, dat was gewoon te vroeg na mijn bevalling. Ja, uiteindelijk heb ik hem wel gehaald een week later na intensief trainen. Maar voor het mooie was het net wat te kort, ja.
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 Laten we even luisteren naar de blessure die Rocky opliep en die fataal was voor haar carrière.
Het scheuren van je kruisband, dat was toen ik 20 of 21 was.
Is dat in je knie?
Ja, dat zit in je knie en dat is een blessure die vooral binnen het vrouwenvoetbal echt enorm veel voorkomt. Er is ook onderzoek naar gedaan. Ik heb niet helemaal het resultaat hier voor je klaar. Maar wij vrouwen maken meer kans of meer risico om ons kruisband af te scheuren. En als je je kruisband afscheurt, dan moet je sowieso 1 jaar revalideren. En is het de vraag of je wel weer als de oude terugkomt. Tegenwoordig is dat ook allemaal veel beter dan in mijn tijd. Maar in mijn tijd is dat totaal verkeerd gelopen. Met verkeerde diagnoses en verkeerde operatie. En toen was ik 23. En toen werd mij gewoon verteld dat ik niet meer kon voetballen op het niveau dat ik deed. Dus dat was toen natuurlijk echt verschrikkelijk.
Zat je toen in een kamertje in de VU of in het
MC? Ja, dat was bij de Bergman Klinieken. Dus in Naarden. En daar werd gewoon gezegd van ja, je moet een andere hobby gaan uitzoeken. Want Rutger, het kan gewoon niet meer. Je hebt te veel kraakbeenletsel. En ik dacht alleen maar ja, andere hobby. Ik weet niet zo goed waar je het over hebt.
Hobby?
Ja, ik slaap met een bal in bed. Dus het is niet echt een hobby, zeg maar. Ja, nee, dus dat was toen heel pijnlijk. Maar tegelijkertijd, dus nu terugkijkend, denk ik, ja, wat ik uiteindelijk met die pijn heb gedaan, is het omzetten naar dat wat ik nu allemaal doe. En dat had ik nooit gehad als ik door was blijven voetballen. Ja. Ja.
En je voetbalt nog steeds, dus.
Ja, ik doe nog steeds wel een beetje gekke dingen met een bal, ja.
En kan je nog vertellen hoe die blessure tot stand kwam?
Ja, ja, het was een wedstrijd uit tegen Muiden. En we speelden...
Waar speelde je toen?
Wartburgia. Ja, hier in Amsterdam. Was toen de tijd gewoon een subtopper binnen de topklasse van het vrouwenvoetbal. En er stonden misschien 10 mensen langs de lijn, maar dat maakte natuurlijk allemaal niet uit. En ik was op dat moment topscorer van de topklasse. En ik ik was lekker bezig. En ik sta rechts buiten, want ik was altijd iemand op de vleugel, buiten aanvaller. En ik draai naar binnen toe en ik wil met links uithalen. En dat gaat dus verkeerd en ik land weer op links. Dus steek ik naar binnen en ik schiet en ik land weer op links. Ja, en toen scheurde ik hem af. Er was niemand in de buurt, dus ik was gewoon in een actie en ik wil op doel schieten. En ik land en ik hoor echt... En ik had echt nog nooit zoveel pijn gehad. Ik dacht echt, wauw, ik heb echt het hele veld bij elkaar gescheurd volgens mij. Kruisband afscheuren doet echt heel veel pijn.
Vreselijk.
Ja.
Ik voel het al in mijn lijf.
Ja, en toen met brankaartje eraf. En dat vond ik toen nog wel grappig. Ik dacht, oh, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En toen kwam ik in de kleedkamer. En toen zei de fysio tegen mij, nou, ik zie je maandag optreden. En ik dacht, ja, dat is ook het enige wat je wilt, hè? Oké, joe, is goed. Broekje aan en die avond ging ik naar de Apollo Hall basketbal kijken bij een vriendin van mij. En er stuit het een bal langs en ik wil opspringen om die bal te pakken. En ik ga weer en ik denk, jezus, wat is dit? En toen kwam ik thuis, zo een been. En toen de volgende dag naar het ziekenhuis. Ja, en toen heb ik 2 keer een verkeerde diagnose gehad. En toen stond ik te vroeg op het veld zonder kruisband. Want ze zeiden dat, nee, kruisband is niet gescheurd hoor. Nee, je kan het gewoon optrainen en dan kun je spelen. Nou ja, en toen stond ik op het veld en ging ik er weer doorheen.
Ja, een dramatisch verhaal.
Ja.
Natuurlijk, wat ze gelukkig heel goed heeft op kunnen pakken... qua dat ze haar hele carrière alsnog in het voetbal zit. Wat was voor jou een hele dramatische wedstrijd? Want jouw vak gaat natuurlijk over het continu corrigeren van fouten... maar soms heb je zelf ook een verkeerde inschatting gemaakt. Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, ik heb wel natuurlijk in mijn hele carrière meerdere fouten gemaakt. En ik denk dat je juist door het maken van die fouten ervoor zorgt dat je ze niet nog een keer maakt, zeg maar. Het is natuurlijk een beetje lullig voor degene bij wie je de fout maakt. Maar voor alle anderen die erna komen, die hebben daar voordeel aan. Maar ik heb een wedstrijd gehad in Duitsland, was een oefenwedstrijd. En dat was in een groot stadion waarbij... de doelpunten werden herhaald op het scherm. Mm. En er was een 4-0 situatie waar ik een behoorlijk aandeel in had. Ik vlagde niet voor buitenspel. Terwijl vervolgens de doelpunt op de schermen werd laten zien tijdens de wedstrijd. En ik kijk met een schuin oog links naar boven en ik zie dat beeld. En ik denk, nee, dat kan toch niet waar zijn wat hier nou net is gebeurd. Echt meters buitenspel.
Oh, shit.
Maar ook echt obvious dat je denkt, hoe kun je dat nou niet zien? En daar had ik wel even last van op dat moment natuurlijk. En toen ben ik natuurlijk daarna dat enorm gaan analyseren... en me af gaan zitten vragen van hoe kan het nou dat je dat mist? Maar in dat kwam een schot, een lange bal. En die heb ik gezien. En op dat moment staat de aanvaller die uiteindelijk de bal aanneemt... en scoort niet buitenspel. Maar die aanval die wordt verlengd. Dus die wordt nog een keer tussendoor... bal tegen een... verdediger aangeschoten, komt terug en diezelfde aanvaller die schiet nog een keer. Maar dat moment mis ik waarschijnlijk omdat ik mijn hoofd teruggedraaid heb naar de voorlaatste verdediger. Dus ik mis een split second en daardoor die tweede actie en dus de buitenspel, ja. Ja, wel verklaarbaar, maar op dat moment dacht ik, doe mij maar
vooral die
gat
schermen
in de grond.
Die dat zo laten zien.
Ja.
En krijg je dan ook een standje van andere officials die zeggen van, dit kon eigenlijk echt niet. Of word je niet echt gecontroleerd op die manier?
Nou, op dat moment zelf, we hadden headsets en spreek je elkaar eigenlijk alleen maar... positief toe. Hè? Dus je moet proberen dat moment te parkeren en door te gaan. Want de wedstrijd gaat gewoon verder. En je moet gewoon zorgen dat je weer in je opperste staat van concentratie bent. Ja. En dan ga je naar de wedstrijd kijken en bespreken. En ik wist natuurlijk meteen dat ik fout zat. Dus dat hoefde niemand anders me te vertellen. Dat hebben ze ook niet gedaan. Ik denk wel dat ze het beaamd hebben. En we hebben het er natuurlijk
maar
ook gehad.
Hoe werkt dat dan? Want jullie gaan het veld af. Hebben jullie dan een speciaal kamertje of zo, waar jullie dan toch nog even de wedstrijd nabespreken?
We hebben een scheidsrechtskleedkamer. En meestal... Ik was nu in een samengesteld trio. Dus de scheidsrechter kwam uit Schotland, geloof ik. En een andere assistent kwam uit Tsjechië. Maar normaal gesproken, als je met je team uit eigen land weg bent... dan praat dat natuurlijk sowieso makkelijker. Maar je bent altijd met elkaar in dezelfde kleedkamer... als je allemaal vrouwen bent natuurlijk. En,
in Nederland zijn er ook gemengde teams?
Ja, ik ga bijna iedere zaterdag met mannen op pad. En tegenwoordig steeds vaker met Shona en met Diana, mijn collega. Ja. Maar over het algemeen ben ik onderdeel van een mannentrio, ja. En maar dan zit je in gescheiden kleedkamers.
Internationaal is dat dus niet?
Waarom nee, internationaal is dat niet.
Waarom is dat verschil er?
Bij de vrouwen internationaal zijn er gewoon geen mannen actief. Dus zijn het alleen maar vrouwen. En nationaal willen wij graag op het niveau acteren waarop de mannen actief zijn. En dan krijg je samengestelde teams.
Oké.
Ja.
Oké.
En dat komt natuurlijk doordat er nog zo weinig vrouwen zijn. En hoe meer vrouwen er komen en ook op dat niveau actief worden... hoe makkelijker het is om vrouwen trio's samen te stellen.
Ja. Ik had nog één vraag, want we hadden het net over vrouwenwedstrijden vlaggen en fluiten. En het WK is natuurlijk al in volle gang. En daardoor laait ook de discussie op van waarom die vrouwen nou soms zo traag spelen. En wat onderdeel is van die discussie is dat in andere sporten best wel wat rekening daarmee wordt gehouden. Bijvoorbeeld door kleinere ballen te hebben of een kleiner doel te hebben... of een kleiner veld te hebben, waardoor de vrouwen toch wat misschien sneller kunnen spelen.
Ik wist niet eens dat dat zo was.
Nee?
Nee.
Denk jij dat kleinere velden bijvoorbeeld, want het is misschien ook relevant voor jou... omdat je natuurlijk ook ver van voor en naar achter moet rennen... denk je dat kleinere velden misschien dat spel kunnen versnellen van de vrouwen... of denk je dat dat niet zo relevant is?
Nou, mijn eerste reactie zou zijn dat dat... niet zo relevant is.
Gaat prima zo.
Nou ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
Ja. Ja.
Ik zou niet inzien waarom... Ik weet ook niet of dat het... versnelt.
Of dan bijvoorbeeld dat een wedstrijd maar... 2x40 minuten is bijvoorbeeld. Of 2x30 minuten. Dat je dan, dat die vrouwen dan misschien... omdat er fysieke, biologische verschillen zijn... dat is dan het argument dat de vrouwen... sneller uitgeput zijn. Dus dat het... dat het spel versnelt als je misschien de wedstrijd qua tijd zou verkleinen.
Net als bij tennis.
Net als bij tennis. Of bij basketbal gebeurt het geloof ik ook.
Ik zou het echt niet weten of dat zo is. Nee, sorry.
Geen mening.
Geen mening. Maar zou het voor jou helpen om...
Als het veld korter zou zijn?
Ja. Zou dat bij jou iets uitmaken?
Nee.
Of de wedstrijd korter?
Nee.
Nee?
Nee, en ik vraag me ook af of een wedstrijd korter... of je nu ziet hoe die meiden spelen tot de laatste minuut... of dat iets oplevert.
Ja, ze zijn best fit, hè?
Ja,
ze zijn heel fit, ja. Ja, dus ik weet niet of dat in tijd of in lengte zoveel meer gaat brengen.
Nee, dus eigenlijk zeg je nee. Nou, dat zou niet hoeven.
Nee, geloof het niet, nee.
Oké.
Niet een hele duidelijke mening heb ik erover. Nee. Maar ik heb er ook eigenlijk niet over nagedacht... Of dat een voordeel zou kunnen zijn.
Nee.
Of dat het ten goede komt aan het spel.
Ja. Ja, niet. Toch is er best wel veel mensen daar toch mee bezig... van waarom is dat niet geregeld zo? En is dat dan seksistisch of niet?
Laten we het rusten. Ja, goed idee.
Pak die rust weer even.
Ik wilde nog vragen, want... Je vertelde dus inderdaad van, ja, jij bent best goed bewapend tegen heftige geluiden vanaf het publiek of wat dan ook. En ook die fout die je vertelde in de wedstrijd in Duitsland. Dat lijkt me best wel een aanslag. Hoe zorg je ervoor dat je dat niet meer naar huis neemt? Of dat je daar niet wakker van ligt? Of dat je het je niet te veel aantrekt?
Ja, goede vraag. Ik denk dat het... helpt om het in ieder geval goed te analyseren voor jezelf. Dus dat je begrijpt waarom je de fout gemaakt hebt. En dus dat je ook weet hoe je het de volgende keer zou kunnen voorkomen. Er veel over praten. Ik heb goed contact met mijn coach. Bij mijn vader kan ik natuurlijk altijd terecht. Mijn vriend heeft niet alle verstand overal van, maar daar kan ik wel tegenaan ouwe horen. En uiteindelijk is het dan ook een kwestie van parkeren en door. En ik denk dat je bij een volgende wedstrijd dat je die ervaring ook wel weer overschrijft. Tuurlijk, hoe groter de fout, hoe langer die met je mee sleept. Maar ik denk dat hoe sneller je er daarna weer een wedstrijd in de benen hebt met goede ervaringen, hoe makkelijker het is om die negatieve ervaringen een plekje te geven en weer door te gaan.
En wat voor dingen zegt je vader dan?
Ik denk niet eens dat hij zo heel veel zegt. Ik denk dat het vooral is het luisteren. Dus dat ik mijn verhaal kwijt kan.
Mm-hmm.
En natuurlijk zal hij vragen stellen om een beter beeld te krijgen bij de situatie. Dus mee te analyseren. En uiteindelijk denk ik wel dat hij me probeert om met mijn beide benen op de grond te houden. En te laten zien dat het is voetbal en het is heel belangrijk. Het is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Maar er zijn nog belangrijkere dingen.
Mm.
Ja, dus vooral die reflectie.
Ja, ja, wel. Mental coach.
Ja, weet je wel, ja.
Wel prettig dat je iemand zo dichtbij je hebt staan die precies eigenlijk weet waar je op dat moment doorheen gaat.
Ja, dat is fijn. En we hebben er ook vanuit de KNVB, en dat is onderdeel van het hele professionaliseringstraject waar we eigenlijk in zitten met de vrouwen. Binnen de KNVB is dat we nu gebruik kunnen maken van een sportpsycholoog en van een fysieke trainer, inspanningsfysioloog. Dus we krijgen steeds meer mogelijkheden waar we gebruik van kunnen maken. En dat helpt in zo'n negatieve ervaring, helpt een bezoek aan de sportpsycholoog ook heel erg. En nu met het WK ook. Ik zat in standje negeren. Ik dacht, ik kijk geen wedstrijd en mijn Facebook open ik gewoon een paar maanden niet. Maar zij zei, je moet het voelen.
dat zeggen psychologen vaak, ja.
Ja, die zijn van het voelen. Maar dat werkt ook uiteindelijk wel het beste. En nu kijk ik met plezier naar een wedstrijd. En anders had ik misschien geen enkele wedstrijd gezien.
Ja.
Mm. Dus ja, het is echt wel heel fijn dat we daar gebruik van kunnen maken.
Ja.
Ja.
En is het nu ook zo, want jij vertelde dat jij dus als kleine Nicolette altijd naar alle wedstrijden van je vader ging kijken. Gaat hij nu naar al jouw wedstrijden kijken?
Nou, dat heeft hij wel een hele tijd gedaan. Maar hij is voor zijn werk heel veel in het buitenland. En dat is de reden dat hij zelf heeft moeten stoppen met fluiten. Deels fysiek, deels omdat hij zoveel weg is. En hij heeft nu nog één pupil die hij begeleidt vanuit de KNVB. En dat maakt het ingewikkeld om iedere week te kijken. Maar bijvoorbeeld in aanloop op het EK van 2 jaar geleden, toen had ik de halve finale van de Champions League in Engeland. En daar was hij bij. Samen met mijn vriend en een oom zijn ze afgereisd om die wedstrijd te komen kijken. Dus bij de echt hele belangrijke wedstrijden en natuurlijk ook de wedstrijden van het EK.
Mm-hmm.
Maar ik denk ook, stel je voor dat ik een belangrijke beslissingswedstrijd zou hebben of de bekerfinale, dan zou die komen kijken. Ja.
Dan is hij er.
Ja,
leuk.
Goed. Zullen we nog eventjes vooruitblikken op de aankomende wedstrijd?
Ja, want dat is tegen Japan.
Ja, dat is op dinsdag. Volgende week dinsdag.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet hoe laat. Moeten we nog even op snorren.
Ja.
En Lisa, heb jij daar verwachtingen over?
Nou, Japan die staat vrij hoog in de wereldranglijst. 1 plek hoger dan Nederland, geloof ik.
Mm-hmm.
Maar dit WK hebben ze eigenlijk nog niet echt heel erg grote indruk gemaakt. Ze hebben een keer gelijk gespeeld, een keer verloren en een keer gewonnen.
Mm-hmm.
Het
is wel wat anders dan wat wij hebben gedaan, hè?
Ja. Ja, we hebben gewoon lekker al die punten binnengeharkt. Ja. Maar ja, ik ga er eigenlijk best wel van uit dat het vrij goed zal gaan de volgende wedstrijd. Wat denk jij?
Ja, dat denk ik ook. Lekker positief erin.
Ja.
Ja, en wat je zegt, het verschil is natuurlijk op papier enorm. En ik hoop dat we dat terug gaan zien in de wedstrijd.
Ja. Ja.
Weten we al iets over de arbitrage van deze wedstrijd? Hoe kort van tevoren wordt zoiets bekendgemaakt?
Nou, mijn ervaring is dat dat 2 dagen van tevoren bekend wordt gemaakt. En dan kunnen ze ook nog de 2 trainingen voor de wedstrijddag daarop inrichten.
Ja. Ja. Dus jouw collega's zitten in spanning.
Ja.
Jouw internationale collega's te wachten of zij wel of niet mogen.
Ja. Ja, en dan komt er na de kwartfinale komt er dan een sanering. Dus dan gaat de helft ongeveer naar huis.
Ik wil eigenlijk ook een beetje fantaseren over de toekomst van de arbitrage van de Nederlandse vrouwen. Die misschien wat meer erin gaan komen, hopelijk. Wat zijn de doelen?
Het doel is een trio van Nederlandse scheidsrechter en 2 assistenten naar een eindronde te krijgen.
Waar jij
onderdeel van bent. Ja, dat wil ik wel heel graag. Dus het zou mooi zijn als dat 2021 kan, ja. Dat is wel waar we heel graag naartoe willen met
z'n allen. Want 21 is het EK vrouwenvoetbal weer.
Ja.
Oké. Okay. En hoe zit het met de jonge meisjes aantrekken om fluiten en te gaan doen?
Dat is inderdaad ook onderdeel van. Er ligt een heel plan binnen de KNVB. Kevin Blon heeft daar een groot aandeel in. En de academie ook.
Want Kevin Blom is...
Onze coördinator.
Oké.
Okay. Scheidsrechter natuurlijk en onze coördinator. En die doet ontzettend zijn best om... vrouwen in de voetbal te promoten. Hij regelt heel veel oefenwedstrijden voor ons in andere landen. Probeert daar een uitwisselingstraject op te starten. Is samen met de academie bezig om een beleidsplan te schrijven. Van wat is nou ons doel? Nou ja, dat trio af te vaardigen naar een eindronde. Hoe gaan we daar naartoe? Maar ook om die 1% die we nu hebben.
Te krikken.
Of te krikken. Ja, hoe gaan we dat nou doen? En hoe gaan we ervoor zorgen dat het heel veel meer wordt?
Ja.
Ja, dus daar liggen wel mooie plannen voor klaar om uitgevoerd te worden.
Oké. Okay. En is er ook bijvoorbeeld, want ik kan me voorstellen dat als meisje je niet meteen denkt van oké, laat ik jongens gaan fluiten, want bij de meeste clubs is het of gemengd en dan zitten er niet heel veel meisjes in een jongensteam, maar vooral jongens eigenlijk. Maar hoe gaan die amateurclubs eigenlijk dat soort meisjes aantrekken om te komen fluiten? Is daar een plan voor?
Ja, dat zijn die bijeenkomsten waar ik eerder al over vertelde. Die Girls Only avonden. Waarbij wij als ervaringsdeskundigen het land in trekken.
Hoe jong zijn dan de jongste vrouwen daar of meisjes?
Ja, dat is heel wisselend. Het is maar net wat de vereniging eraan doet om zo'n avond vol te krijgen, zeg maar. Ja. Tenminste, wij zorgen natuurlijk niet voor de aanmeldingen. Dat doet de vereniging en wij verzorgen dan de presentaties. Dus je weet eigenlijk nooit van tevoren hoe groot de groep is waar je voor staat en wat het leeftijdsniveau is. Maar je kan natuurlijk, ik bedoel, ik ben op mijn 13e begonnen bij de vereniging, dus je kan al heel vroeg beginnen. En bij de KNVB ook. Je moet je cursus halen en dan kan je er wij in, zeg maar. Dus
meer dan die 1% hopelijk over een paar jaar.
Ja, zeker. Dat is het.
Dat zou wat zijn.
Ja, dat zou fijn zijn. Een beetje meer concurrentie.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat ook wel leuk en belangrijk is voor je eigen ontwikkeling. Dat je een soort van...
Nou, het komt echt de kwaliteit te goede uiteindelijk. Ja. Als er meer kapers op de kust liggen. Ja, dat is zo. Ja. En die zijn er gelukkig hoor. Want je ziet het nu aan Franca. Diana, mijn collega, die net international is geworden. En zo hebben we er nog wel een paar meer in de top van het amateurvoetbal. Maar het zou mooi zijn als er van onderop... uiteindelijk moeten wij ook een keer vervangen worden.
Ja. Wie staan er
klaar? Het stopt een keer, ja. Ik draag dan graag het stokje over, ja.
Oké. Voor we stoppen moet ik nog één fout corrigeren van mezelf. Ik zei natuurlijk dat Makkeli van de VAR meedeed met de wedstrijd. Maar dat was de wedstrijd daarna. De VS tegen... Nou, Frankrijk? Nee? Tegen wie speelden de Verenigde Staten?
Zweden.
Zweden, ja. Dus dat moeten we er even uitknippen, Volkert.
Succes.
Als het kan.
Nee, gewoon.
Nicolette, dankjewel dat je je verhaal met ons wilde delen. We kijken heel erg uit naar jouw aanwezigheid over 2 jaar op het EK. En Lisa, waar zullen we mee afsluiten?
Ik wou dat ik een fluitje bij me had. Of een vlaggetje die ik omhoog kon steken. Of even in dat fluitje blazen. Maar helaas heb ik dat niet bij me. Dus ik denk ook gewoon met bedankt. Volkert, bedankt voor de productie van onze podcast. En luister hem vooral op social media en op Spotify en op Megaphone en op alle kanalen waar we te vinden zijn.
Ja.
Vice.com, dat is het platform.
De podcast-app van iTunes.
Oh ja. Ja.
En geef sterren, het liefst gewoon 5.
Ja. Nou, tot ziens maar weer.
De ballen!